Wij verzoeken de gemeente om bij aanvang van deze onze godsdienstoefening met elkander te zingen van de 36e psalm en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als godsbergen, uw oordeel grondloos gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchtloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt, hier elk in liefde dronken. Wij noemden u van de 36e psalm en daarvan het tweede vers.
Onze hulpe en onze verwachting zij in de naam des Heren die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Aan de gemeente zal worden voorgelezen wat u vindt in het Evangelie naar Johannes. Het 15e hoofdstuk, de eerste 17 versen. Johannes 15, de eerste 17 versen. Vooraf de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft. Als ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen. Gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebiede. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekend gemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht blijven, opdat zowat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt.
Zoeken wij samen het aangezicht des Heren. God ons is heils en vertrouwen van de einden der aarde. U brengt ons vanavond voor de tweede keer rond uw woord. We hebben vanmorgen overdacht wat het betekent te verkeren onder de bediening van uw getuigenis. En wanneer we vanavond dan stil mogen staan bij de boodschap die tot ons komt door de bediening van het heilige sacrament, dan hebben we samen geleerd dat zowel de prediking van het woord als de sacramenten daartoe zijn gericht, opdat wij de gerechtigheid in Christus deelachtig zouden worden. Heere, wanneer u ons bij de tekenen van brood en wijn bepaalt, ons heen wijst naar de verborgenheden van uw prijsbetaling, dan mogen u de noodzakelijkheid daarvan op ons hart willen binden. Want zonder bloedstorting zou er geen vergeving zijn. Uw oude gemeente heeft daarvan gezongen. Geen slagvee, geen altaren. Vol spijst en offer waren het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Opdat onze ogen mochten aanschouwen de weg die u van eeuwigheid wilde uitdenken om gevallen Adams kinderen weer in uw gunst en gemeenschap te herstellen. Wanneer u ons samenbrengt, dan betekent dat, Heere, dat u nog geen lust had in onze dood, maar dat u nog arbeiden wilt aan onze zielen op weg naar de grote eeuwigheid. En u heeft uw knecht ons geleerd dat het niet door kracht, nog door geweld is, maar dat het door uw geest zal geschieden. Ontwaak dan, o noordenwind, en kom dan, o zuidenwind, en doorwaait dan ook deze hof, opdat er specerijen zouden uitvloeien. Eenmaal heeft u uw knecht Ezechiël gesteld op de dodenakker, waarvan staat en de beenderen waren zeer dor. En u hebt gezegd, profeteer, o gij mensenkind tot de vier zijden der aarde, profeteer, kom gij geest Gods van deze einden, opdat de doden leven zouden. Heere, en omdat dat in uw alvermogen besloten ligt, mogen u ook vanavond nog de doden doen horen, de stemmen des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, ze zouden leven. Wij bevelen de gemeente, jong en oud, aan u, de levende God. Zou u uw wandelingen in hun midden nog willen hebben? U hebt eenmaal beloofd dat het zaad u zou dienen. Heere, daartoe dragen wij de jeugd van de gemeente u op. Wil u gedenken aan onze kinderen, aan onze zonen, onze dochteren? Doe nog wonderen van genade. U hebt toch eenmaal zelf gezegd dat de geweldenaars het koninkrijk der hemelen nemen met geweld, dat u uw heilig lastig mochten vallen, of het u behagen mocht de prediking te gebruiken, zoals we deze morgen met de gemeente overdachten, opdat het mogen zijn als een tweesnijdend scherp zwaard dat doorgaat in de verdeling der ziel en des mergs. Welk een oordeler is der gedachten en der samenvoegselen, opdat ook deze avond der verslagenen van hart in de gemeente gevonden mochten worden. Wij bevelen aan u, jong en oud, o Heere, dat u de ernst van het leven mogen opbinden, opdat we een God voor ons hart en een borg voor onze schuld zouden leren kennen. Wij bevelen aan u, uw gemeente, uw strijdende kerk die u in uw kerk hebt. Want Heer, het wezen zou immers in de vormen domineren. dan mocht u uw ellendigen deze avond nog onderwijzen. Wanneer we spreken mogen over de nachtmaalbediening, over de verborgenheid van het heilige sacrament en welke vruchten dat het afwerpt voor de ware hongerigen en dorstigen, zou u dan ook vanavond willen bevestigen een milde regen. Zond, go Heer, op uw bezwijkend erfenis neer om sterkt aan haar te geven. We dragen u, de Heere, op, degene die thuis zijn en daar mogen meeluisteren, wil u daar een zegen achterlaten. Wij betrouwen aan u, onze studerende jeugd. Heer, het is de tijd van examens, van tentamens. Sommigen hebt u doorgeholpen, hebben het verheugende bericht mogen ontvangen dat ze geslaagd zijn, dat een bepaalde studie werd afgerond. Geef dat ook in hun jonge leven te beseffen, dat u het zijt die de wijsheid geeft. En laat de vrucht daarvan ook in die jonge levens openbaar worden, opdat ze met uw zegen en weldaden u de levende God niet in het aangezicht zouden slaan, maar met die zegeningen in ware dankbaarheid, in een teer leven, afgezonderd van wereld en zonde, dat mochten uitleven. Heere, we bevelen aan u de jongens in militaire dienst, dat ook daar uw goddelijk opzicht over mogen zijn. Wij betrouwen aan u, o koning der kerk, onze overheid. Geeft dat ze bij u zouden schuilen en in alle noden van deze tijd mogen u al degenen die in hoogheid zijn de wijsheid van den hemel schenken. Wat in ziekenhuizen en inrichtingen is hier en elders, wij mogen ze u bevelen, o God. Het doet ook daar nog op deze plaatsen uw nabijheid ervaren. Gebruikt middelen en zegent ze in uw hoge gunst. Wij betrouwen het rouwdragende van de kudde aan u, de levende God, dat u bevestigen mogen dat u de rouwklacht in een blijde rij verandert. Wij bevelen weduwen, wezen, weduwnaren, ouders in hun levensverdriet aan u, de levende God. Wees u ze vertrooster van boven. Bouwt uw rijk aan de einden der aarde. Gedenk zij die werken op onze zendingsvelden, dat ook daar uw rijk komen. Sterk uw knechten. Aanschouwt ze die in de vakante gemeenten mogen arbeiden. Aanschouwt wat tot het dienst des woords wordt opgeleid. Wil u uw knecht niet vergeten. Geef hem de leiding van uw heilige geest. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 119, de versen 14 en 21. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Uw wonderen recht betrachten dag en nacht. Mijn ziel druip weg van treurigheid en klagen. Ai, richt mij op. Verander mijn geklag, wil naar uw woord mij gunstig onderschragen. En het 21ste, dat mij, o Heer, uw goede tierenheid, toch overkom naar uw beloftenissen. Dan geef ik aan mijn smader juist bescheid, dan zal hij op zijn schimp geen antwoord missen. Want ik vertrouw het woord mij toegezeid, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Van 119, de versen 14 en 21. Thank you. geliefden, het deel van de gemeente Gods is onderscheiden van al wat de wereld heeft. Bij tijden en ogenblikken wil de Heere dat wel eens kennelijk bewijzen. We lezen van Jozef in het 45e hoofdstuk van Genesis. Doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. Wat de Heer ons daarmee heeft willen leren, dat de godsopenbaring aan zijn gemeente een aparte openbaring is. Dan staat er dat Jozef zegt, doet alle man van mij uitgaan. De Egyptenaren, ze hadden toen, maar ook nu, geen deel aan de goederen van Jozef. Al dienden ze Jozef, al waren ze bij Jozef, al herkenden ze Jozef, ze hadden geen deel aan Jozef. Doet alle man van mij uitgaan. En als hij dan zelf gezuiverd heeft, dan blijft een groepje mensen over waaraan hij zichzelf gaat openbaren. En wie waren dat? U zegt, dat waren zijn broeders. Ja, maar dat waren wel schuldige broeders. Dat waren wel veroordeelde broeders. Dat waren broeders die met het oordeel des doods op de wereld liepen. Die anders niets konden inwachten dan dat het vonnis over hun leven zou worden uitgesproken. En doet alle man van mij uitgaan. Wat blijft er dan over waaraan Jozef zelf zich gaat openbaren? Dat is aan een ellendig, aan een schuldig en aan een veroordeeld mens. Dat was toen en dat is nu. Wanneer ze nergens meer op kunnen rekenen, dan worden ze de goederen van het heilverbond bekendgemaakt. En dan is het eerste wat ze van hem horen, ik ben Jozef. Ik ben Jozef. Hadden ze hem voor die tijd dan niet gezien? Ja. Had hij voor die tijd ze dan niet in zijn goederen doen delen? Ook. Hadden ze dan niet met hem gesproken? Ook. En ze kenden hem niet. O gemeente, er is een volk op de wereld die aan God bediend wordt, die Gods ontmoetingen heeft, die bij tijden en ogenblikken ervaren mag dat God er vanaf weet. En ze kennen Jozef niet. En ze kennen Jozef niet. Totdat het hem behaagt zichzelf aan hen te gaan openbaren. Ik ben Jozef. En wat een wonder. Toen ze hem ontmoeten en ze voor deze Jozef en wezen geen bestaan konden vinden, toen heeft hij zich geopenbaard. Want hij zegt, nadert tot mij. Nadert tot mij. En toen mochten ze voor het eerst van de leven een plekje in zijn gunst aan zijn voeten krijgen. Kan je het nog volgen? Over deze gangen handelt de catechismus. We gaan daar vanavond over denken. De zondagafdeling die onze aandacht vraagt is de 28e. Drie zeer uitvoerige vragen en antwoord vragen dan onze aandacht. Luistert u. Hoe wordt gij in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goederen gemeenschap hebt? Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft, en daartoe ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken, en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. Ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen des lichaams en bloed van Christus uit des dieners hand ontvang en dat ook mondelijk geniet. Wat is dat te zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Dat is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor de vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest, die tezamen in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, en dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn benen zijn, en dat wij van één geest, als de leden eens lichaams van één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Maar waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken, in de inzetting des avondmaals, welke aldus luidt: de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, nam het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de apostel Paulus waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is die niet de gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen in één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Wij willen vanavond overdenken het geloof en het heilig avondmaal. Wij denken ten eerste aan de geloofslessen in het heilig avondmaal. Ten tweede het geloofsgebruik van het heilig avondmaal. En ten derde de geloofswetenschap door het heilig avondmaal. Probeer maar te onthouden: het geloof en het heilig avondmaal. De relatie, de verhouding, het geloofslessen, de eerste vraag. Geloofsgebruik, tweede vraag. Geloofswetenschap, derde vraag. Als ik deze uitvoerige zondagafdeling aan u heb voorgelezen, dacht ik eerst: laat ik het niet doen. In het vertrouwen dat u, eer dat u hier kwam, wel wist waar er vanavond over gesproken zou worden. En dat u vanmiddag, zo op uw gemakje, samen die catechismus eens opgeslagen hebt, en die vragen eens zijt gaan lezen, en dat antwoord eens zijt gaat lezen, zodat u al een klein beetje begreep waar we vanavond over zouden gaan spreken. Ik denk dat we erg teleurgesteld zouden zijn als ik dat erop gewaagd had. Tot een bewijs hoe ver dat we eigenlijk afleven van de dienst des Heren. En dan dacht ik dat we vanavond dan maar gelijk met de schoolbrieven moeten beginnen. Hoe schuldig staan we toch eigenlijk tegenover de levende God? En hoe schuldig tegenover ons eigen zielenwelzijn? Misschien zou ik het nog wel scherper moeten zeggen: hoeveel van u hebben in de binnenkamer hun knieën gebogen toen ge naar Gods huis kwam? En hoeveel hebben gevraagd om de opening van het woord? Of de Heere dat woord wilde gebruiken om ons te onderwijzen? om ons te leiden in de gangen van het genadeleven. Misschien kwamen we dan ook wel teleurgesteld uit. Wanneer we vanavond over het heilige avondmaal met u willen spreken, dan hebben we als thema genomen het geloof en het heilige avondmaal. Omdat immers de rechte betekenis van het heilige avondmaal alleen maar verstaan kan worden door het oprechte geloof, maar ook omdat onze vaderen ons daar zelf de oorzaak voor hebben gegeven. Want als ze spreken over het heilige avondmaal, dan worden we in het eerste antwoord al terstond bepaald dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood. Dus op zichzelf worden we gelijktijdig al bij de gelovigen en het geloof bepaald. En de andere vraag al niet minder, wat is dat te zeggen, dat gekruisigde lichaam enzovoorts drinken? Dat is het gelovige hart. Zo hebben onze vaderen terstond het rechte verband gelegd tussen het gebruik van het heilige avondmaal en het waarachtige geloof. Wanneer we deze drie zo uitvoerige vragen en antwoorden toch ieder zo zijn plaats willen geven vanavond, dan dacht ik dat ik eerst met u de eerste vraag moet gaan ontleden. Luistert u maar, waar gaat het over? Het gaat over het sacrament van het heilig avondmaal. Het heilige avondmaal, dat is een sacrament van God ingezet. Dat is u in zondag 25 voorgehouden. En dan is in diezelfde zondagafdeling, toen over de leden sacramenten gesproken werd, tegen u gezegd dat en de bediening van het woord en de bediening van het sacrament een doel heeft. Namelijk dat het ons richten moet naar de enige verdienste van Christus aan het kruis volbracht. Wanneer dan ook over het sacrament van het heilige avondmaal gesproken wordt, hebben ze en het sacrament en de verdiensten van Christus terstond met elkander in verbinding gebracht. Dus wanneer we over het sacrament spreken en over het geloof spreken, dan wordt in deze zondagafdeling op een bijzondere wijze over de prijsbetaling gesproken. Dat is één. Dan is er een vraag bij. Die vraag die staat dan in dat teken, hoe word ik dan door dat heilige avondmaal? Dat wijst naar het waarachtige geloof. Dat wijst naar een sacrament. Hoe word ik daardoor vermaand? Zoals onze vaderen dit vertaalden en wat we dus in het hedendaags Nederland zouden vertalen. Hoe worden we in dat heilige avondmaal onderwezen? Dus dat heilige avondmaal geeft onderwijs. Goddelijk onderwijs. En dat heeft de vragensteller heel goed begrepen. Maar dat heilige avondmaal heeft niet alleen ons wat te onderwijzen. Dat heilige avondmaal heeft ook nog een andere taak, een functie. Dat is een verzekerende taak. Dus onderwijs van het geloof en verzekering van het geloof komt in het sacrament van het heilige avondmaal tot ons. En dan, waar het dan zeer bijzonder over gaat, en dan is de vraag, dacht ik, u duidelijk gemaakt, dan is het daarvoor, hoe word ik dan door dat onderwijs en door de verzekering, en dan voor mij persoonlijk, dat ik daar nu persoonlijk aan hem en aan dat goed gemeenschap heb. Hoe heb ik daar door dus de bevindelijke baten van? Want wat zou het ons baten als het allemaal verteld was en we zouden daar persoonlijk geen vrucht van hebben? Dus als ik de vraag even in zijn bedoelingen kort samengeef, dan wil het zeggen, hier is een man die zegt, wat voor onderwijs krijg je door het avondmaal? Wat voor een rechte beduiding heeft het voor mijn geloofsleven? En heb ik daar deel aan? Hier is dus een vragensteller die het weten wil of hij daar wel een recht gebruik van maakt. En ik dacht, dan zijn we precies in de praktijk van de godzaligheid. Want wanneer we nachtmaalbediening uit God vandaan mogen houden, kom ik nog op terug, dan is er toch altijd de vraag bij, ben ik een rechte gebruiker van de bediening van het avondmaal? Wanneer we daar nooit geen strijd over gehad hebben, bent u geen avondmaalganger. Geen rechte avondmaalganger. Want het genadeleven, het geloofsleven, maar ook het deelgenoot zijn van de tafel des Heren, doet Gods kinderen met vele vragen op de wereld zijn. Heb ik daar nu al een rechtmatig deel aan? Gebruik ik het avondmaal wel op een juiste wijze? Nou, daar is deze man mee bezig, u ook. En dan komt het antwoord. Wat voor antwoord? Ach, weer met die innerlijke bewogenheid. Met die hoge, heilige wetenschap. Met dat van God geleerde onderwijs komt de onderwijzer zijn heilbegerige leerling tegemoet. Hij kent de knopen van het leven. Hij heeft ze doorleefd. Hij is geen papegaai, geen pauw. Hij is van God geleerd. En omdat hij het van God geleerd heeft, kent hij de diepe verborgenheden van het genadeleven, maar ook de zoveel levensvragen waar de ware gebruiker mee zit. Hoort u mij? Alzo, dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Ja. Dus het eerste waar deze onderwijzer de vragensteller mee tegenkomt, dat is te wijzen naar het bevel. Christus heeft mij dat, zegt hij, maar Christus heeft dat ook alle gelovigen bevolen. Dat is een bevel Gods, dat is geen verzoek. Dat is niet een zaak van overdenking, maar dat is een bevel Gods. En dan staan we weer midden in de praktijk van de godzaligheid. Avondmaal bediening houden, dat is het maar niet eens een keer proberen. Avondmaal bediening houden en niet zeggen, nou ja, het zou voor mij ook nog wel waar kunnen zijn. Maar avondmaal bediening, zegt de onderwijzer, daar moet je een bevel van God voor hebben. En dat bedoelt hier natuurlijk niet alleen de voorwerpelijke beduiding, maar dat bedoelt dat de Heilige Geest in het leven van zijn kinderen op aarde op tijd en wijze daartoe een krachtig, onwederstandelijk bevel toegeeft. En dan is het waar, mensen, eer ik het wist, zette zich mijn hart op die wagen van mijn zeer vrijwillig volk. Dan zit dat volk aan de bediening, eer dat ze het weten, want dat is een bevel van de hemel. Dus dat is begonnen met een daad van God, zegt de onderwijzer. Of je daar nou deel aan hebt, dat kan je weten, want daar heb je een boodschap van de hemel voor gekregen. Dus God geeft aan opzichte van het sacrament van het heilige avondmaal zijn volk daar bijzonder onderwijs over. Ja, zeer bijzonder onderwijs. En in welke betrekking staat dat onderwijs? Wel, mensen, hoort u maar. Dat is een bevel om tot zijn gedachtenis dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken. Dus dat is een heenwijzing in de eerste plaats naar een gebroken brood. Dus waar wijst dat bevel Gods naar? Naar een volmaakte zaak. Hij wijst niet naar tarwegraan, naar gedorst graan, naar gezuiverd graan, naar gebroken brood. Daar is nogal wat aan vooraf gegaan, eer dat gebroken brood daar ligt. Daar is een stuk leven aan vooraf gegaan, van zaaien, van sterven van het graan, van wasdom van het graan, van rijping van het graan, van toebereiding van het graan tot het bakken van het brood. Dus het onderwijs dat hier komt, dat wijst naar het volmaakte, volbrachte werk van de middelaar. naar dat gebroken brood, naar dat pasklare werk, naar dat door God aanvaarde werk. Daar wijst de Heilige Geest in het onderwijs de ware gelovigen, mij en alle gelovigen geboden om te zien op dat volmaakte, volbrachte werk van de middelaar. En de drinkbeek, namelijk, en tot de gedachtenis van deze drinkbeker te drinken. En straks in de andere vraag gaat hij wel zeggen hoe die drinkbeker wordt gegeven. Maar die drinkbeker, er is ook een stukje aan vooraf gegaan. Die most is daar zo niet gekomen. Die is eerst gerijpt. Daar is eerst een druiventreder geweest. De most is gezuiverd. Toen werd ze tot een toebereide drank. Ik zal van de vrucht des wijnstok niet meer drinken, zegt de meester, totdat ik in mijn koninkrijk zal gekomen zijn. Dat wil dus zeggen dat de ziel onderwijs krijgt, niet alleen dat er een middelaar is, maar onderwijs krijgt over dat gezegende werk van deze middelaar, hoe dat hij tot deze drinkbeker rijp gemaakt is. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Dat is het onderwijs, zegt hij, maar meer. Want we worden dus gewezen niet naar een deel van de arbeid van Christus, maar naar zijn volmaakte arbeid. En daartoe heeft hij ook beloofd. Dus wanneer de Heere daartoe dat goddelijke bevel geeft, dan is daar een belofte aan verbonden. Een belofte die vanavond natuurlijk tegen u zou gezegd kunnen worden als een belofte die heen wijst naar een zichtbaar voorwerp. Want er zijn beloften uit het woord. Er zijn beloften betrekking hebbend op de hebbelijkheid van het geloof. Er zijn beloften die betrekking hebben op de komende middelaar. Maar hier gaat het over beloften die betrekking hebben op het gebroken brood en op het vergoten bloed. En wat is dan de inhoud van deze belofte die in de nachtmaalbediening vermaakt wordt? Wel, staat er ten eerste dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is als ik met mijn ogen het zie. Dat is dus een zichtbare belofte. En dan staat er, dat wijst naar de verdiensten van Christus aan het kruis, voor mij geofferd, voor mij gebroken. En dan kan ieder van u weten, dacht ik, wanneer we spreken over de kruisverdiensten van de middelaar, dat dat hoeft heen te wijzen naar het priesterlijke werk. Naar het priesterlijke werk. Nachtmaalbediening staat dus in het teken van Christus' priesterschap. Maar wil dat priesterschap van Christus in ons leven waarde hebben, dan komt toch de vraag tot ons, waartoe was zijn priesterschap? Waartoe is dat priesterschap van Christus, volk des Heren? Waartoe? Dan mag u het antwoord vanavond toch niet schuldig blijven. Dat priesterschap is toch noodzakelijk ten opzichte van mijn hemelhoge zondeschuld? Dat priesterschap is nodig ten opzichte van Gods ontstoken toren tegen de zonde. Want eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn gezegende schoonzoon? Dat priesterschap is nodig voor een mensenkind die met zijn zonde en schuld geen raad meer weet en bevindelijk geleerd heeft, wie kan die prijs der zielen, dat rantsoen voor God en tijd nog eeuwigheid voldoen. En toen die gemeente Gods al zijn betaalmiddels zag afgewezen op weg naar de eeuwigheid. En toen het bevindelijk waar werd dat die eis is gebleven, toen heeft de Heilige Geest in hun leven ruimte gemaakt voor die gezegende arbeid van hem. Want het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, dan zal hij zaad zien. En dan de vraag: wat onderwijst mij het avondmaal? Heb ik een recht gebruik van het avondmaal? Ja, zegt de onderwijzer, kan je weten, dan heb je een bevel van God gekregen. Dan ben je er van God aangezet. En hoe ben je eraan gezet als een mensenkind met een hemelhoge zondeschuld? Met een mensenkind die onderwerpelijk beleefde dat we daar zelf geen middelen meer tegen hadden. Dat dat alleen maar kon door die bediening van die ander. Dat is het antwoord. Namelijk, voor mij vergoten als ik met mijn ogen zie. En het brood des Heren mij gebroken. En de drinkbeker mij medegedeeld wordt. Hoort u? Er staat, en het brood mij gebroken. En de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En medegedeeld worden, kijk, dat gebroken brood. Kom ik zo nog wel even nader op terug. De beker wordt medegedeeld. Bij wijze van spreken, om dat nu eens erg eenvoudig te zeggen, in het weergeven, het overreiken van de drinkbeker, zegt de onderwijzer, word je dat nu medegedeeld. En wat bedoelt hij ermee? Hij zegt, kijk er nou eens in. Kijk eens even in die drinkbeker, die word je nou medegedeeld. Daar mag je eens eventjes in blikken. Daar mag je eens in zien wat een dure prijs dat de zonde gevraagd heeft. Daar mag je eens in blikken hoe dat deze prijs voor God voldoening gevonden heeft. Want in de uitreiking van de drinkbeker aan mij en alle gelovigen mag het geloof wel eens een blik slaan. Geloof je dat? Dat er een volk op de aarde is die wel eens geblikt heeft in de beker. En daar in verwondering gekeken heeft en toen gezocht heeft waar hun zonde was. En ze niet heeft kunnen vinden omdat ze verdronken lag in de drinkbeker. Gelooft u dat, gemeente? Dat er een volk op aarde is die drinkbeker medegedeeld werd. En er eens een gekeken heeft en toen gezocht waar hun schuld was. En ze niet heeft kunnen vinden, want ze was verdronken. Die beker medegedeeld werd en toen gezocht heeft naar de breuk tussen God en de ziel. En ze niet kon vinden omdat ze daarin verdronken was. Dat leert ons de bediening van het heilige avondmaal. Zeggen onze vaderen, ja ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijs en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen des lichaams en bloed van Christus uit des dienaars hand ontvang, en dat mondeling geniet. Wanneer we dan even lezen, dan ziet u wel dat onze vaderen niet over de vormen gesproken hebben. Maar inderdaad spreekt dat hij met zijn ziel eet, met zijn ziel drinkt, want zijn ziel wordt gespijzigd en zijn ziel wordt gelaafd. Wanneer het dus gaat over de nachtmaalbediening, dan gaat het over het geestelijke leven. Over een ziel die geestelijk leven deelachtig was. Over mensenkinderen die geestelijke honger hebben. En geestelijke dorst. Waar de grote meester van gesproken heeft in de bergrede. Zalig zijn ze die hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Er is een volk op de wereld die heeft soms zo'n honger, mensen. Geestelijke honger. Wat is dat? Wat is natuurlijke honger? Ja, dat weet u niet. De ouderen misschien een klein beetje van de oorlogstijd. Maar wat is nou honger? Honger, dat wil zeggen, mensen, als je geen toediening van voeden krijgt. Ja, ik ga toch zeggen, dan ga je dood, hè? Ga je dood? Daar ligt de dood achter. Als je geen voeding krijgt, dan ga je sterven. Er is een volk op aarde die heeft een stervend leven. En die voelt wel dat dat zielenleven met niets te voeden is. Dan alleen met dat manna wat van de hemel afdrukt. En dat is een volk dat schreeuwt. Heel dat bestaan dat schreeuwt om de kruimels van de tafel Gods. Zeg, Heere, geef nog eens een toeknik. Heere, betoont nog eens dat u van me af weet. Dat is die geestelijke honger naar de toedieningen van de hemel. En de dorst. Daar heeft David in 42, dacht ik, duidelijk over gesproken. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dat is die innerlijke dorst van dat leven die zegt, Heere, drukt nog eens van boven. En dat de wolken nog eens vloeien van gerechtigheid. Laat er nog eens iets druppen van de hemel op mijn vermoeide ziel. Dat is de dorst naar God. En dan staat er, de Heere zal die ziel van die gemeente God zijn. Dat is het onderwijs waarom dat hij vraagt. Want hoe word ik daar nu deelgenoot van? Wel, zegt de onderwijzer, hij wel eens dorst gehad. Wel eens honger gehad. Honger naar dat levende manna. Om hem te kennen. Hem te omhelzen. Hem tot je deel te mogen hebben. Wel eens honger gehad. Heb je wel eens dorst gehad. Naar die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Hij zegt, dat is het onderwijs van het nachtmaal. En hoe krijg je daar dan de bewijzen van in je leven? Wel, zegt hij, dat dat als een zeker waarteken van zijn lichaam en bloed als van Christus, als dat uit de hand van de dienaar ontvangen mag worden, zou een aparte preek over gehouden kunnen worden, over de betekenis daarvan. God wil de gemeente dienen door de hand van de dienaar. Hij heeft een goddelijk recht om het brood uit te reiken en het brood te onthouden. Hij heeft een goddelijk recht om de drinkbeker te geven en de drinkbeker te onthouden. Dat is zijn dienaars recht. Hij kan aan de tafel rustig iemand overslaan. Dat is zijn recht. Wanneer hij de gasten niet vertrouwt en meent dat ze het brood der kinderen diefelijk nemen, is het zijn recht om ze over te slaan. Dat is des dienaars hangt, welke gegrond legt op een dienaars recht. Omdat hij vanuit de hemel het recht heeft om te binden, te ombinden, te sluiten en te openen. Uit des dienaars hand te ontvangen, waarvan hij het mondelijk geniet. En alzo mag de ware gemeente Gods door de bediening van de dienaar wel eens opblikken tot de grote bedienaar van het heiligdom. Waar komt er dan een zoete betrekking op Christus? Een zoete betrekking op de sacramenten en een ware betrekking op de dienaren. Onthouden die dingen. Een tweede gedachte. En namelijk dat het gebruik daarvan door de kerk nader onderwezen moet worden. Want als dat dan al zo is verklaard, en ik heb u dat al meegezegd, dan kom je altijd weer die wonderlijke vragen tegen. Je zou zeggen, als dat nu zo overduidelijk in die eerste vraag is medegedeeld, dat zo iemand zou zeggen, nou weet ik het, hè? Nou weet ik het. Nou is het zo duidelijk voor me, en dat heb ik in de vrucht genoten. En daar mag ik de Heere voor prijzen. En dan kan ik in mijn ziel wel zingen. Ik heb het nu zelf uit zijn mond gehoord. En wat sterveling zou me nu schenden. Maar weet je wat je nu altijd weer tegenkomt in de praktijk? Daar Godzaligheid. Die heilige voorzichtigheid. Dat heilige onderzoek. Dat weer maar willen weten, hoort u. Wat is dat dan toch te zeggen? Dat gekruisigde lichaam van Christus te eten. En zijn vergoten bloed te drinken. Geef daar nu eens wat nader onderwijs over dat. Wanneer je nu werkelijk genade ontvangt. En door genade, door dat goddelijk bevel een plekje krijgt aan de tafel Gods. En je mag daar nu echt gelovig gebruik van maken. Wat gevoel je dan? Wat ervaar je dan? Dat is de kernvraag die vanavond onze aandacht vraagt. Want je moet altijd denken dat de argumenten die de vragensteller naar voren draagt betrekking hebben op zijn heilig zielsonderzoek. Want mensen, hij kent zichzelf. En omdat hij zichzelf kent, weet hij hoe bedriegelijk een mens is. En daarom zegt hij toe, geef nou ook nog eens onderwijs over de genoten vrucht. Wat is dat dan? Te zeggen, hoe beleef je dat? Wat is de kracht daarvan in je leven als je dat gekruisigd lichaam van Christus eet en zijn vergoten bloed drinkt? Nou, en dan komt het onderwijs. Ja, in de eerste plaats wijst hij naar het woordje aannemen. Lees maar mee. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Ja, dan zijn we maar in de tijd waarin we leven. Aannemen. Hè? Jezus aannemen. Christus aannemen. Ja, maar er staat wat bij. Er staat bij met een gelovig hart aannemen. Er staat niet met mijn verstand aannemen, met mijn wil aannemen, maar met een gelovig hart aannemen. Dat is een hart waar de Heilige Geest het waarachtige geloof in het u daar wedergeboren planten. Maar meer. Want dat gelovige hart, wat hier het aannemen van Christus wordt voorgehouden, dat staat in het licht van daardoor de vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen. De aannemende daad des geloofs staat dus in het licht van de zonde. Hij moet door het geloof hem leren aannemen, omdat hij buiten Christus met onvergeven zonden zit. En nu is hier een van de eigenschappen die alleen door de gelovigen geleerd worden, dat de kennisneming van de zonde, de aanvaarding van de schuld der zonde, de beleving van het oordeel der zonde, hem doet beleven dat het onvergeven zonden zijn. Het was toch zo makkelijk gesproken over zondaar en zondebeleving. Maar hier komt de mens met de kennisneming van zijn zonde schuld en zijn zonde oordeel, voor God aan de weet dat hij met onvergeven zonde loopt. En daar wordt in zijn ziel een verlangen geboren om de vergeving der zonde deelachtig te worden. En de vergeving der zonde, die kan maar op één wijze zijn deel worden. Dat kan alleen maar door de enige naakte gerechtigheid van Christus, die volmaakt beantwoord heeft aan de deugd van Gods rechtvaardigheid. Want het gaat over de vergeving der zonde in het licht van de kruisverdiensten van Christus. Dus waar gaat het over in de nachtmaalbediening? Hier is een mensenkind die met een gelovig hart maar één ding begeert, om de rijke beduiding van een gebroken lichaam en vergoten bloed voor zijn eigen ziel te mogen kennen, die de vergeving der zonde door dat bloed komt te zoeken. We komen niet naar het avondmaal om ons als avondmaalgangers te presenteren, Maar we komen daar als mensen die met onverzoende en onvergeven zonde lopen. En gelovig mogen geloven dat alleen dat door dat gezegende werk van Christus kan worden weggenomen. Daarom is de toenadering tot de nachtmaalbediening nu altijd, toch altijd nog van een mens die elke dag in dat bloed zijn leven moet proberen te vinden. Daar staat, en daardoor het eeuwige leven te verkrijgen. Dat wil zeggen, het leven in de gemeenschap met God. En, zegt hij, wat is dan daarvan de praktijk? Dat ik daardoor, daarbenevens of erbij, daarbenevens door de Heilige Geest die tezamen in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer, hoe meer verenigd worden. Wonderlijke taal van onze Vader in. Hij zegt, door de bediening, de rechte bediening van het heilige avondmaal en de gezegende vrucht gebeurt er wat. Wat dan? Hij zegt, kijk, die geest die in Christus woont, diezelfde geest die uit Christus uitgaat, is dezelfde geest die inwoont in het hart van zijn volk op aarde. Die geest, als vrucht van zijn verdiensten, die wordt door de Vader en de Zoon uitgezonden. En die geest, die woont in het leven van de ware gelovigen. Want ze zijn door de bediening des geloofs tot tempelen des Heilige Geestes geworden. En nu is er een getuige boven. En er is een getuige hier in het hart. Want de Heilige Geest heeft in zijn inwoning een getuigend vermogen. Ja. En wat is dat getuigend vermogen dan? Niet waar, want dat is dan weer de vraag die daar als vanzelf uit opkomt. Want ik denk dat er dan vanavond mensen zijn die daarmee in de knoop zitten. En dat willen weten, die zeggen, ja maar, als nu die Heilige Geest inwoont in je hart, hè, wat ervaar je dan? Dat is ook al niet moeilijk, luistert u mij. Want dan staat er, die Heilige Geest die in ons woont, die verenigt ons met zijn heilig lichaam. Dus wat is het werk van de Heilige Geest? Die heeft een verenigend vermogen. Die doet ons de verborgen omgangen met Christus beleven. De dichter van 25... die zong van Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrede hoort. Dus zegt de onderwijzer, er zijn mensen op de aarde die met een gelovig hart bedeeld zijn en met de inwoning van de Heilige Geest bedeeld zijn, die hebben verborgen omgangen met Christus. Maar moet je hem kennen, hé? Moet je hem kennen? Dan moet hij eigen openbaard zijn. Ik was, een oude wordt nog gezegd, ik pas gelezen ergens. Kwam iemand bij de oude kersten. En die begon een heel stuk van zijn leven te vertellen. En al zijn werkzaamheden te vertellen. Had hij 3 kwartier gesproken. Zo zegt hij tegen de oude kersten. Ze zegt, zo nou ken je mijn leven. Ja, zegt de oude kersten, nu ken ik inderdaad je leven. Hij zegt, wat denk je ervan, dominee? Hij zegt, hij allemaal gelezen. Allemaal gelezen, niks van God gekregen. Allemaal gelezen. En als nu ergens Gods kinderen doodsbenauwd voor zijn, dan is het daarvoor of ze het wel eerlijk van God gekregen hebben. En waarin openbaart zich nu de waarheid van de mensenleven, wel die Heilige Geest die heeft een verenigend leven. Dan komt er een verborgen omgang met Christus. Ja, ik hoop dat u verstaat als ik tegen u zeg dat Gods kinderen zich zo vaak als dwazen leren kennen, hè. Dat kan je op de preekstoel ook wel eens voelen. En dat voel je dan in zo'n moment dat ik tegen u zou moeten zeggen, wat is dat dan, de verborgen gemeenschap met Christus oefenen? Ja, nou, dan is er geen wereld meer. En dan zijn er geen banden meer. En dan is er geen zonde meer. En dan is er geen schuld meer. Dan is er niks meer, dan is er alleen hij en ik. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Anders niks. Dat is die stille verborgen omgang. Kwast er even uit met Jezus' zoete bruid. in een paleis beperkt, de verborgen omgangen met God. O, dat zijn die beminnelijke uurtjes, van korte duurtjes, die met gulden letters geschreven liggen in het hart van zijn ware volk op de aarde, die de Heere bij ogenblikken wel eens eventjes apart wil nemen. Geheel zijt geschoon, mijn vriendinnen, en mijn lust is tot u. Daarvan hebben onze vaderen gesproken in dat zo wonderlijke onderwijs, verenigd met Christus, maar, altijd maar, dat maar, daar staat dat dat een voortdurende geloofsdaad is. Want we lezen hoe langer, hoe meer verenigd met Christus. Dus na de mate, en daar kan je je werkzaamheden aan toetsen vanavond. Na de mate dat die gezegende arbeid van hem in ons leven een plaats krijgt. En na de mate dat we het binnenkamerleven met hem kennen. Na die mate komt er een levensverlangen om daar nog meer van te mogen genieten. De kennisneming van de middelaar door het geloof in het hart verwekt in de ziel van Gods kinderen een teer verlangen om daar meer en meer van te mogen weten. Dat zijn de ware liefdesbetrekkingen die de Heilige Geest legt op de persoon van de middelaar. Meer en meer. En dan komt in dit belijden een stukje heimwee naar voren. Heimwee. Hij zegt, kijk, want hoewel hij in de hemel is en ik hier nog op de aarde ben. En daar beluister ik het heimwee van Gods volk. Ik ben nog op de aarde. Heimwee. Omdat ze weten hoe wonderlijk de geloofsgemeenschap met Christus ook is. En hoe rijk de gelovige ervaring daarvan zijn kan in hun hart. Dat het maar ten dele is. Ik ben nog op de aarde. Omdat ze zo smartelijk moeten beleven dat die zo wonderlijke gemeenschap met Christus zo vlug verbroken is. En ook de ervaring dat de volkomen genieting pas weggelegd is voor de toekomst. Ook dat hebben ze in hun onderwijs vervat. Want, zegt hij, dat wij hier op de aarde, hij in de hemel, toch zijn we vlees van zijn vlees. En been van zijn benen, dat wij door één geest als leden in het lichaam van de ziel eeuwig leven en toch geregeerd worden. Hier spreekt de heimwee des geloofs naar de volmaaktheid. Ik lag vanmiddag erover te denken, over been van been en vlees van vlees. Ze worden, zegt hij, door die ene geest geleid en geregeerd. Uit hetzelfde hart in het leven van de mens, dirigeert al de leden van het lichaam. Ja? Het hart pompt het bloed, natuurlijke beeld dan. Het hart pompt het bloed door het hele lichaam. Zo, zegt hij, is de bediening van het bloed van Christus. En dat dirigeert het hele lichaam van Christus. Allen zijn daardoor in leven en allen ontvangen daardoor het voedsel. Zag ik zo te denken vanmiddag. Dat van een wonder dat ze allemaal door datzelfde hart van die middelaar worden bediend. Been van been, vlees van vlees. Ja, als je nou in de weg van het natuurlijke leven is iemand tegen zou komen, die hele dagen niks zag doen als zijn eigen benen kapot schoppen. Zou je dan denken? Dan zou je zeggen, dat daarom markeert zeker wat we dan. Geloof je dat Gods kinderen elkander voor de benen schoppen? Gelijk het genadeleven door hetzelfde hart bediend wordt. Geloof je dat het levend in het leven schopt? Mijn derde gedachte. We gaan eerst zingen. 31, 15, 16. Hoe groot is goed dat gij zult geven. Hem wie oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En 16, gij zult uw volk een schuilplaats wezen. 15 en 16 van 31. Het leven van de gemeente Gods wordt gewerkt door het woord, wordt gevoed door het woord en wordt bevestigd door het woord. Daarom hebben Gods kinderen zo'n wonderlijke eigenschap over zich. Als ze onderwijs van de hemel krijgen, om te zeggen, Heer, staat er toch wel? Ik kan het hier toch wel vinden. En wat kunnen ze dan met onderwijzingen uit de hemel soms bedeeld zijn en biddend het woord des Heren openen en zeggen, Heren, wijs het eens aan waar dat het staat, dat zoete onderwijs wat ik in mijn ziel heb mogen ontvangen. Ze worden door de schrift wedergeboren, door de schrift geleid, door de schrift gevoed. Ze worden door het woord bevestigd. Daarom zal van de daken gepredikt worden wat in de binnenkameren geschiet. Daarom wordt het zo'n wonder dat je de werkzaamheden van de genade soms letterlijk worden weergegeven. Zeg, Heren, is het dan toch waar? En waarom deze inleiding? Omdat dat in wezen weergeeft wat de derde vraag van deze zondagafdeling ons leren wil. Want hier is weer diezelfde vragensteller terug, die onderwezen is in de wonderlijke omgangen met de Heere, dat het avondmaal in de ziel iets doet, dat het de gemeenschap met God doet ervaren, dat dat die verlangens geeft om nog meer van hem te mogen weten. Maar, waar staat dat nu eigenlijk? Is dat naar de schrift? Is dat toch wel gebonden aan de godsopenbaring? Waar heeft Christus dat dan beloofd? dat hij de gelovigen zo zeker al zo, dus niet zekerlijk, maar al zo, gelijk hiervoor is betoogd, al zo met zijn lichaam en bloed wil spijzen, laven als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken. En dan heb ik weer dezelfde gedachte, die onderwijzer die het zielenheil van zijn medemens voelt en daarom eerlijk recht de onderwijzingen stelt, die niet pleistert met loze kalk, die geen rustbedje zet dat straks te kort zal zijn en geen deksel biedt wat straks te smal zal zijn, maar die zegt: hier is de schrift. En wat doet hij dan? Wel, dan opent hij het woord van God en zegt tegen die heilbegerige leerling: moet u eens even luisteren, want dat is door Christus aan zijn gemeente beloofd vanaf het eerste moment dat hij het avondmaal heeft ingezet. En u kan toch weten hoe dat avondmaal ingezet heeft? Dat de Heer Jezus in de nacht. Het avondmaal werd ingezet in de nacht. Vierderlei nacht. Nacht voor de vormdienst. Die hun paaslam aan slachten waren. Die spraken over de uitleiding van Egypte. Over de 14e Nisan als een bevel Gods. Die straks zouden zingen: laat ons verheugd met zorg ontslagen hem roemen die ons de blijdschap geeft. En in de nacht van een verstikt ongeloof de hoop van hun leven zouden kruisigen. Nacht voor de godsdienst. Het was de nacht van de hel. De 30 zilverlingen, ze waren uitbetaald. Het Sanhedrin had zich voor en toe bereid om het lam Gods te offeren. Over enkele dagen, zeiden ze, toen ze vergaderden: het is nodig dat één man sterve voor het ganse volk. Het was de nacht van de hel. Het was de nacht van de oud-testamentische bedeling, omdat het licht van de nieuwe bedeling zou doorbreken. Maar het was bovenal nacht in het leven van Gods kinderen. En die nacht, wat was dat dan voor een nacht in het leven van Gods kinderen? Wel, mensen die waren met alles in de dood geëindigd. Dat waren jongeren die het niet meer zagen. De toejuichingen waren voorbij. De opgaande weg was in de dood geëindigd. Met een klein hoopske volk zaten ze verstoken in een opperzaaltje in Jeruzalem. Waar de een tot de ander moest zeggen in de onderwijzingen die ze van de hemel kregen: wij weten de weg niet meer en wij weten niet waar dat heen gaat. Dat was in de nacht, in het leven van de jongeren, dat, wanneer daar niet de voorbeden van Christus gedomineerd had, ze eeuwig hadden weggezonken. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. In die nacht, toen de kerk stond voor een stervend leven, toen ze hun leven in de vrucht zouden genieten, toen ze een gekruiste Jezus zouden moeten leren kennen, toen in die nacht, toen heeft hij gewezen naar de dure prijs van zijn hartebloed. O gemeente, volk Gods, juist in de nachten van het leven maakt God plaats voor de rijke bediening van die gezegende middelaar. En in die nacht, toen hij verraden werd, toen hij overgeleverd werd, toen nam hij het brood. En gedankt hebbende, toen nam hij dat brood. En hij wist wat dat betekende. Toen hij dat brood brak, dat betekende Gethsemane, dat betekende Gabbata, dat betekende Golgotha, toen hij dat brood nam En hij heeft ervoor gedankt. Vader, de uur is gekomen. Verheerlijkt uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkte. Nam hij de drinkbeker en hij wist het, zou ik de drinkbeker niet drinken die mij de vader gegeven heeft. Hij heeft gedankt, zijn vader gedankt voor deze uitgedachte verlossing. Zijn vader gedankt dat hij als die middelaar mocht beantwoorden aan vaders deugden en vaders eer. Hij heeft daar gedankt toen hij zijn jongeren kwam te onderwijzen naar de weg van lijden en van sterven. In die nacht toen hij verraden werd, staat het in de schrift, is de vraag geweest. Ja, zeiden de onderwijzers, daar staat er, voor een volk dat de dood inging, werd het werk van Christus noodzakelijk en dierbaar. Zo nam hij de drinkbeker. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat tot mijn gedachtenis zo dikwijls. Als gij dit brood zult eten, deze drinkbeker zult drinken, verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Wat een opdracht. Verkondigen, herauten, prediken, de dood verkondigen totdat ik kom. Een belofte. Zolang de zon en de maan zullen zijn, zal de prediking der verzoening op de aarde gebracht worden. Totdat hij komt, zal te midden van zijn zichtbare gemeente een hoopske in de dood geëindigd volk uit de drinkbeker mogen drinken. Totdat ik kom en het geruis zal komen op de wolken des hemels. Hij komt om de aarde te richten. En dan dacht ik, als dan dat volk is waarlijk zijn mag, aan die genade des Gods, om dan die drinkbeker eens op te heffen naar de hemel. Heren, daardoor heb u ons gekocht. Wanneer ik kom op de wolken des hemels om het gebroken brood eens op te heffen naar de hemel. Heren, dat was de prijs die u voor mij hebt betaald. Dat is nachtmaalbediening in de praktijk, mensen. En dan staat er van, en deze toezegging wordt ook herhaald door de apostel Paulus. Als hij zegt, de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is die niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? En wat er verder volgt, dan komt daar een nader getuigenis. De apostel zegt, wat de koning me meegaf, wat mijn grote meester me leerde, dat heb ik ook mogen doen. Ik heb gelijk als de grote leraar, te midden van zijn bediening in Korinthe, steeds maar die drinkbeker voorgehouden. En steeds maar gewezen naar dat verbroken lichaam, elke keer maar opnieuw naar de prijs gewezen die nodig was om de kerk te kopen met een dure prijs. Daarom, al zo zegt de apostel Paulus, en dat is de beduiding van zijn bediening. Hij zegt, één brood is het, één lichaam. We zijn allen eens broodsdeel achter de zal. Onder de hemel, de mensen, geen andere leer en geen andere weg der zaligheid gebracht worden. Zie daar, dat was ons onderwijs. Nu de praktijk. Die man die wou weten of zijn zielswerkzaamheden ten opzichte van de nachtmaalbediening schriftuurlijk waren en in overeenstemming met de leiding van de Heilige Geest. Nou, keert dan nu maar met uzelf in. En dan mocht vanavond de praktijk van de nachtmaalbediening door onze vaderen voorgesteld voor ons tot een stuk verzekering van onze avondmaalsgang zijn. Mag ik nog één ding tegen u zeggen? Ga ik ophouden. Ik herinner me dat ik jaren geleden dus bij iemand was en die sprak over haar avondmaalsgang. Ze had in de hebbelijkheid, nee, laat ik het anders zeggen, de doodsklokken hadden eens gebeierd. En dat had de benauwdheid gegeven. En uit die benauwdheid was ze naar de kerk gegaan. En er was avondmaalbediening. En die predikant die wees naar die avondmaalbediening. En toen was ze uit die benauwdheid naar dat avondmaal gegaan. En daar had ze de eerste avondmaalgang gevierd. Ja. Toen heb ik alleen maar dit gezegd. Ik zei, je bent een arme vrouw. Een arme vrouw. Want je zal tot je dood toe moeten vechten om je eerste avondmaalsgang waar te maken. En je tot je dood toe voor moeten vechten. Waarom? Omdat er toen geen plaats was. En dat je daar nooit een bevel Gods toegekregen hebt. Dat heb je alleen maar gedaan uit de hebbelijkheid van de omstandigheden. God mogen ons ervoor bewaren. Om ook in de tijd waarin we leven, waar de avondmaalstafels vermeerderen, waar het schijnbaar blijkt dat het alleen waar is als je in het avondmaal geweest bent, en dat er stond naar doorbediening, belijdenis, de tafel zal weer gevuld worden, Gods bewaar ons ervoor. Opdat we in een rechte wijze de gemeente zouden wijzen naar de ware gasten. En dan mogen de Heer zelf de werkzaamheden ten opzichte van deze zaken in ons hart geven. En volk des Heren, wat een voorrecht. Als je dat weten mag, hoe je voor het eerst aan de bediening kwam. Hoe God je daar zelf een goddelijk bevel en een goddelijke plaats gaf. Dan zal de Heere waarmaken wat uit mijn lippen ging. Dat is vast en onverbroken. Amen. Heere, we hebben geprobeerd het onderwijs van onze ouden te volgen in de practicale geloofslessen ten opzichte van sacrament van het heilige avondmaal. Zegen deze waarheid tot ontdekking, tot troost, tot onderwijs, tot verkwikking, opdat we vanavond een weinig die gemeenschap met u in ons hart ervaren mochten hebben. Gebruik het tot bekering, dat we onze armoede en ons ongeluk zouden beleven als we vreemd van deze over de wereld gaan. En dat mocht ons met een heimwee bedelen naar het goed dat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Ga deze week met ons. Help ons in ons werk. Waakt over onze gezinnen. Wij denken bijzonder, Heere, aan de polio-patiëntjes. Er worden zoveel pijlen geschoten, Heere. Wij dragen diegenen die daarmee besmet zijn aan u de Heere op. Grote medicijnmeester, dat u genezen. Dat u de vijand beschamen mocht. We denken ook aan die ouders die daardoor met hun kinderen in zulke moeilijke situatie kwamen. Wij bidden of u die ouders wil ondersteunen, wil sterken, op u doen betrouwen, die krankheden kent en liefderijk geneest. Wilt u die geestel wegnemen uit ons volk, Heere, hoewel we waardig zijn dat u ons met zoveel zaken tegenkomt. Hoor nog naar het geroep van uw tortelduiven en geef ons niet over aan het wild gedierte. Wil op alle plaatsen in uw heerschappij werken. Gedenk aan onze scholen. Help ze die daar arbeiden. Wil u werken in de tehuizen, in de inrichtingen, in de ziekenhuizen. Ook hier in deze plaats. Waak daarover, o God. Gedenk ze die daar een taak hebben. Woont in onze gemeente, te midden van de verenigingen. Hoe daar uw heerlijke naam groot worden. Dat u gedenken aan de kerkenraad. Geef ze in waarheid de gemeente te wijden met wetenschap en verstand. Reinigt het tekort van ons werk om Jezus wil. Amen. We zingen het tweede van 63. Maak u bekend dat volgende week in de morgendienst de voorbereiding voor het heilig avondmaal zal gehouden worden. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. 2 van 63. Gaat ons heen, vrede ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.